Vorige week vertelde ik aan de gemeente waar ik toen mocht spreken, dat ik de afgelopen week een aantal dagen in de hemel was geweest, waarop er spontaan bij een aantal broeders en zusteren halleluja en amen kwam. En ik legde toen uit wat dan de hemel was, en dat was een plek in het klooster waar we met 150 kinderen van 5 brugklassen verbleven voor een werkweek. En ik als mentor met mijn 29 kinderen mocht verblijven op de hoogste etage van het klooster. En elke plek had een naam. En de plek waarmee ze mij gedacht hadden om met mijn kinderen een week door te brengen, was de hemel. Ik zeg, ik heb geen idee waarom jullie dat nou aan mij gegeven hebben, de hemel. Maar nee, ze vonden het wel bij mijn passen. Nu was het wel een week wat een beetje dubbel was. Want het was enerzijds een week met vooruitkijken naar het nieuwe jaar met 29 kinderen die het allemaal heel erg eng en spannend vinden om naar de middelbare school te gaan. En waar jij dan een soort van meester Ronald was, dat vond ik wel opvallend. Dat was nog niet meneer Lammers, dat was de hele week nog meester. Dan zie je nog een aantal groep achter staan. Dus, maar het was ook een week waarin ik een uitvaart moest voorbereiden van een lieve zuster uit Alkmaar. Die de zondag daarvoor was overleden. En in de middagen had ik een paar uurtjes elke keer vrij van mijn taken daar in die werkweek. En toen mocht ik bezig zijn met de dingen van de hemel, letterlijk. Dus het was wel een dubbel gevoel, maar ook wel een plek waarvan ik dacht, nou, het zou best wel de regie van de Heer zelf geweest zijn dat die plek aan mij was gegeven. Want het was ook iets dubbel dan, hè, met de kinderen die vooruitkijken. En ik vroeg aan hen, wat zijn jullie dromen voor het komende jaar? Wat zouden jullie graag willen? Wat voor klas willen we het komende jaar zijn? Zullen we eens een aantal eigenschappen gaan ontdekken van onze klas? Nou, daar kwamen er echt wel een mooie dingen uit. En die hebben we op een gegeven moment ook allemaal op een soort grote poster geplakt. En dat is ons klasse credo, zeg maar. En tegelijkertijd ben je bezig met iets wat voorbij is gegaan. Een leven dat is overgegaan in eerlijkheid. Maar toch een verlies voor de kinderen. En vandaag ga ik het met jullie wat hebben over dat verlies. Verlieservaringen en hoe daar winst uit kan worden gehaald. Uit verlieservaringen. Het is het tweede deel uit de serie. En wellicht weten jullie nog wel, het is misschien heel erg lang geleden, de eerste deel dat ging over gebroken dromen in het licht van de persoon Naomi. We hebben allemaal dromen en dromen ook die niet uitkomen als je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd bent en je kijkt terug. Nee, het is niet allemaal geworden wat ik gedacht had toen ik nog zo jong was, toen ik misschien wel zo'n brugklasser was. En dan heb je gebroken dromen dat de Heer juist die dromen gebruikt om de beste droom voor te brengen, namelijk dat wat Hij in een mensenleven kan en wil uitwerken. En ik ben ongeveer geëindigd met de woorden, God is altijd aan het werk om zijn kinderen bewust te maken van een droom die levend blijft onder het puin van elke gebroken droom. Een nieuwe droom die eenmaal onderkend een nieuw lied zal voortbrengen, gezongen in tranen, totdat God ze afwist en wij met onvermengde vreugde in ons hart zullen zingen. En dat kwam mede, en misschien weet u dat nog wel te herinneren, door die ene tekst over de gerstenoogst. Dat kleine tekstje wat verwijst ten diepste naar nieuw leven, naar Pasen, naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar voor die tekst, over die gerstenoogst, in het boekje Rut, en dat mag u even op gaan zoeken, het boekje Rut, laten we dat dan ook maar openen. Dan gaan we er ook zo naartoe en af en toe geef ik een signaal dat je mag doorklikken. Nog niet, dus. nee, ik zal het niet doen, hè. Oké. Rut hoofdstuk 1, die tekst van de gerstenoogst staat aan het eind daarvan, maar daar staan nog een aantal teksten die ik even weer in herinnering breng, opdat we weer in dat verhaal van Naomi komen. Omdat we weer gaan nadenken, wie was zij en hoe leefde zij met haar omstandigheden, of in haar omstandigheden, en welke lessen heeft zij geleerd en wat mogen wij van haar leren? Wat mogen wij leren van Gods plan, te midden van gebroken dromen, maar ook vandaag Gods plan in verlieservaringen. Maar het leven van Naomi wordt voor die tekst over de gerstenoogst in 3 kenmerken beschreven. En de eerste is wat ze zelf dan zegt, en nou mag je klikken. Jullie, schoondochters, zijn eigenlijk beter af zonder mij. Want u kent de geschiedenis, ze moeten vanwege een hongersnood uitwijken, of ze gaan uitwijken naar Moab. En op een gegeven moment wil Naomi terug met haar twee overgebleven schoondochters, want man en zonen zijn overleden. En dan staat er in vers 7b, het laatste deel van vers 7, toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Ga niet met mij mee, want daar heb je niks aan. Jullie zijn gewoon beter af zonder mij. Misschien dat je weer een bestaan kan opbouwen, daar waar je vandaan komt. Ga terug naar je eigen moeder. Maar met mij, ja, daar zullen jullie niet veel aan hebben. Ik heb niets meer voort te brengen. Het tweede deel van het leven van Naomi staat in een volgend vers. Klik maar door. Waarbij staat, geluk is slechts een herinnering. Geluk is slechts een herinnering. Die nooit meer zal worden ervaren. En dat wordt op basis van vers 11 gezien. Naomi zei, en dan komt weer die woorden, alsof ze het wil benadrukken. Keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie nou met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Zodat die zonen weer aan jullie gegeven kunnen worden en jullie alsnog met kinderen uit mijn lichaam, met mannen uit mijn lichaam ooit getrouwd zijn. Heb ik dat nog? Nee. Nogmaals, jullie zijn eigenlijk beter af zonder mij. En dat geluk wat er eens was, dat was eens. Dat is nu niet meer. En de derde. Het derde wat Naomi kenmerkt als ze terugkomt in het stadje Bethlehem. Is dat God de oorzaak is van tragedies. Het is Gods schuld wat mij allemaal overkomen is. Hij heeft het gedaan. Rut 1 zegt in vers 13, het derde deel, de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Of in vers 20, zoals u kunt lezen, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En misschien is dat wel een soort straf voor verkeerde keuzes. God kon alles voorkomen. Hij kon voorkomen dat ik die verlieservaringen moest meemaken. Mijn man verliezen, mijn kinderen verliezen, mijn twee zonen. Hij had dat allemaal kunnen voorkomen, maar hij deed dat niet. God is de oorzaak van al mijn ellende. En je proeft daar wanhoop in bij Naomi. Daar heb ik de vorige keer ook bij stilgestaan, bij die wanhoop van Naomi. En herkennen wij dat misschien wel, of een deel daarvan. God is er misschien voor anderen, maar is hij er wel echt voor mij? Het lijkt net of anderen gezegend worden, anderen hulp ervaren, anderen worden versterkt in hun pijn, in hun verlies, maar ik ervaar dat allemaal niet zo. En weet u, we hebben allemaal te maken gehad in ons leven, hoe jong je misschien ook bent, of hoe oud je ook bent, met verlieservaringen. Ik wil er drie noemen uit mijn leven. Ik heb er maar een plaatje bij gegeven. En de eerste was toen ik 15 was. Was niet zo tragisch, waarschijnlijk als ik het u ga noemen. Maar in mijn beleving als 15-jarige puber was het wel tragisch. Mijn eerste verkering ging uit. Nou, dat is ellendig hoor. Als je jong bent, heb je eindelijk het meisje ontmoet, dan denk je, oh, de droomvrouw en dergelijke. Zover je dat kunt zeggen op je 15e natuurlijk. Maar dat was het wel voor mij. En ik bouwde mijn toekomst in mijn gedachten al op. Ik had ook altijd het credo als jonge man, als tiener, van het meisje waarmee je kust, daar ga ik ook mee trouwen. Dat is niet uitgekomen eerlijk gezegd, maar toen de verkering ging uit en ik ervaarde toch dat wel als een stuk verdriet, als een stuk verlies. En onderschat het niet dat als je inderdaad op jonge leeftijd een relatie krijgt en het misschien ook wel zelfs langer mag duren, het was niet zo lang die eerste verkering, maar als het een lange verkeringstijd is, dat er echt een soort rouw kan zijn als zo'n verkering dan uitgaat. En dat jonge mensen daar echt een stukje onder kunnen lijden. Dat onderschat wel eens. Ja, mijn vader zei altijd, niet een handvol, maar een landvol. Nou, daar was ik mee getroost. bedoelt, het is daadwerkelijk een stukje verlies ervaren. En ik weet wel een keer dat een goede vriend van mij zijn avond voor jongeren heeft belegd van, hoe ga je verder na een gebroken verkering? En toen bleek dat jongeren echt behoefte hadden aan een aantal tools, van hoe ga ik daarmee op? Hoe maak je een relatie uit op een goede manier? Want heel vaak, ik heb dat wel eens op school gevraagd in een soort van dilemma, van wat vinden jullie? Mag je een verkering uitmaken via WhatsApp? Nou, dat vond een redelijk groot deel van de klas, vond dat prima. Denk je, hoe komt dat op de ander over? Nou, sorry, maar het gaat niet meer met ons samen, laten we het maar uitmaken. Zeg, stel dat je nou echt je hele hart aan hem of haar hebt gegeven en je krijgt zo'n WhatsAppje binnen. Dat voelt niet goed, hè? Maar toen we dus over gingen praten als klas, toen hadden we het ook een les over relaties, toen bleek dat ze inderdaad wel behoefte hadden van, ja, maar hoe doe je dat dan op een goede manier? En als het dan gebeurt, is hoe ga je verder? En dan zit daar ook, als hoe sterk de relatie dan ook geweest is, een stukje rouw. Ik ga er dadelijk wat meer over zeggen. De tweede verlieservaring in mijn leven, en dat veel verder is gegaan en veel dieper is gegaan, en wat misschien ook wel herkenbaar is bij u, is het verliezen van mijn vader. Gewoon omdat hij is overleden een aantal jaren geleden. Afgelopen vrijdag zou hij 82 geworden zijn. Maar toen heb ik ook echt ervaren wat het betekent om iemand te verliezen waar je zoveel van houdt. Waar je een diepe verbondenheid mee hebt. Het is je vader. En dan ben je de oudste ineens, de oudste zoon geworden. En dan ben je ineens die verantwoordelijke zoon voor je gevoel. Er verandert het een en ander. En ik heb ook wel iets ervaren in de afgelopen jaren wat het betekent om te rouwen. En ik had dat nog nooit zo van dichtbij zo diep ervaren op bepaalde momenten. En de derde was niet zo heel erg lang geleden dat een van mijn kinderen naar me toe kwam. Nadat we aan tafel hadden gediscussieerd over een aantal geloofszaken. En ik nog het idee had dat dat geloof bij hem leefde. Dat hij tegen mij zei, pap, ik moet je toch iets vertellen. In de keuken, ik weet het nog goed. Zei hij, pap, ik geloof niet meer. En ik zeg, nou, dat is niet zo. Dat zeg je wel. Nee, zegt hij, maar ik wil het je heel duidelijk eens zeggen. Ik geloof niet meer. En ik weet dat ik 10 minuten daarna naar hem toegekomen ben. Ik hem omhelst heb en ben gaan janken. Ik zeg, ik wil dat je weet dat het mij op de een of andere manier erg veel pijn doet. Maar ik wil je blijven zien zoals je bent, met of zonder geloof. Ik wist ook niet precies wat ik allemaal het juiste moest zeggen. Maar er was verdriet. En ik ervaarde dat als een verlieservaring. Waar ik ook best wel een tijdje over heb zitten rouwen. En zo kunnen wij op veel terreinen verlieservaringen opdoen. Misschien heb je ook in je leven een relatiebreuk achter de rug. Een scheiding. Hoe diep gaat dat? Of misschien heb je kinderen die zich van je afkeerden. Of inderdaad de dood van een geliefde. Hele grote, pijnlijke verlieservaringen. En dan is het zo nodig dat je in je leven leert rouwen. En wat is dan rouw? Ik geef even een definitie, die staat niet op de sheet. Rouw is het totaal van gevoelens, gedachten en gedragingen dat ontstaat ten gevolge van het voor altijd missen van iets of iemand die dierbaar is. Dat werkt zich dus uit in gevoelens, in gedachten en in je gedrag. Wij gaan nu vandaag ontdekken hoe God werkt in verlieservaringen en we nemen ook als voorbeeld hoe God werkte in Naomi. Dan kunnen we wat aan spiegelen. In de eerste plaats kunnen we ons afvragen, en dan gaan we naar de volgende sheet, geloven wij überhaupt dat God werkt in verlieservaringen? Hoe is hij daarin betrokken? Hoe werkt hij erin? Nou, bij Naomi was dat dus niet zo sterk. Tenminste, ze zag wel dat God werkte, maar vooral negatief. Zoals ik dat even zo op een rijtje zet van mijn teksten die ik net ook heb gelezen. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. De Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Ik heb geen man en kinderen meer. De Heer heeft tegen mij getuigd. Hij is niet meer voor mij, maar tegen mij. En de Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Misschien herken je iets en misschien heb je ook wel eens tegen de Heer gezegd, Heer, ik weet niet wat u aan het doen bent op dit moment in mijn leven, maar fijn is het niet. Ben je zo open, zo transparant, zeg je die dingen ook inderdaad tegen hem? En dan zegt het boek Spreuken, de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt alles. Heer, is het niet een tikkie wanbestuur? Kan ik wel op uw bestuur vertrouwen? Maar mijn vraag is, moet het werk wat God doet altijd gekoppeld zijn aan ervaringen van vreugde? Van blijdschap? Moet het altijd positief zijn? Is God alleen aan het werk als wij zegenen of zegeningen ervaren? Hoe werkt God in verlieservaringen? Als ik met mensen praat over verlieservaringen, en vooral als dat te maken heeft met het verliezen van een geliefde, of een vader of moeder, of wat dan ook, dan gebruik ik heel vaak het volgende voorbeeld. Dit beeld. Het beeld van een roeibootje. En dat is... Dat beeld heb ik niet van de Heer gekregen, maar in een studie ontvangen, doordat ik bezig ben geweest een jaar lang met mijn eindafstudeerscriptie over hoe gaan jongeren op een middelbare school om met verlieservaringen en hoe overleven ze daarmee hun schooltijd. En wat moeten we weten van rouw? En dan gebruik ik altijd dit beeld van een roeibootje. Een roeibootje die vaart vooruit. Moet vooruit, dat is het leven en jij zit in dat leven, jij zit in dat roeibootje. En het leven is eigenlijk die rivier die maar blijft stromen, soms tegen, soms mee. En jij hebt twee peddels en daarmee kun je als het ware de richting bepalen. De rechterpeddel van het roeibootje is de peddel van de ratio, van je denken, van we moeten toch verder. We kunnen niet anders, het leven gaat door. We moeten nieuwe dingen oppakken. We moeten aandacht geven aan veranderingen die in die nieuwe dingen komen. Voor de jongeren. We moeten verder met school. Ik moet toch mijn diploma halen en dergelijke. En dan zitten ze op de ratio, de rechter peddel. Maar de linker peddel is die van de emotie. Waarin juist veranderingen worden vermeden. En degene die rouwt zo in dat verlies blijft. En het ook nodig is om daar af en toe in te blijven. Omdat er ruimte moet zijn voor die emotie. En als je nou heel lang in die emotie zit. En je peddelt alleen met die linker peddel. Dan ga je in kringetjes varen. Maar zou je alleen op de rechter peddel zitten. Die van de ratio, we moeten toch verder. Ga je ook op een gegeven moment in kringetjes varen. En rouwen en begeleiding in rouw betekent het evenwicht vinden tussen de linker en de rechter peddel. En dan kun je samen opvaren met zowel de pijn als de noodzaak om door te gaan. Terwijl je hele wereld veranderd is. Hoe zie je dat nou bij Naomi terug? Zie je dat überhaupt bij Naomi? In de psychologie is dit het duaal proces, mocht u het nader willen onderzoeken. Daar wordt dit beeld heel duidelijk gebruikt ook. Maar hoe zie je dat bij Naomi? Die kende dat proces nog niet. Er was toen nog weinig op schrift gesteld over al die psychologische dingen. Maar zie je iets terug van haar pijn, maar ook van de noodzaak om verder te gaan? Ja, je ziet eigenlijk bij haar de linker en de rechter peddel. En in het eerste hoofdstuk van het boekje Rut zie je feitelijk haar emoties. Ik heb pijn, de Heer is tegen mij en ik ben leeg teruggekeerd. Dit is er aan de hand en ze verbergt dat helemaal niet voor de inwoners van een stadje. Is dat niet Naomi? Nee, noem mij maar Mara. Ik ben bitter, er zit bitterheid in mijn hart. En ik las eens in een commentaar dat in het leven van een kind van God eigenlijk geen plaats mag zijn voor bitterheid vanwege Gods genade. Want die doet je toch overstromen van dankbaarheid. Ja, dat klopt, maar alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Natuurlijk, als je in de emotie blijft hangen, dan draai je op een gegeven moment in een kringetje. Maar die ruimte moet er wel zijn. Er was eens een predikant die in een dienst zei, wij moeten bidden voor die en die lieve zuster. Ze heeft haar man 2 maanden geleden verloren en worstelt nog steeds met haar verdriet. Ze zou er toch eigenlijk nu overheen moeten zijn. Maar ik geloof dat deze dominee niet echt aangesteld is vanwege zijn pastorale kwaliteit. Maar ik heb ook in een dienst meegemaakt dat een bekende spreker, zal zijn naam niet noemen, nee, doet echt niet, dat hij op een gegeven moment in een dienst vertelde dat na 2 jaar moet het maar eens over zijn. En dat hij zich min of meer irriteerde aan een buurvrouw die maar bleef hangen in haar rouwproces. Ze zouden toch als kind van God een keer overheen moeten zijn, zei hij in de dienst. Ik ben toen wel naar hem toegelopen. Ik zeg, dat kun je gewoon niet maken dat je dat zegt. Maar het gevaar van het kringetje is er wel natuurlijk. Maar werkt God in dat bootje van ons, met die peddels? Ja. Weet je, na 10 jaar stond Naomi nog niet stevig op haar benen toen ze het stadje Bethlehem binnenkwam. Ze voelde nog steeds de enorme pijn van het verlies van haar man en kinderen. Zij was waarschijnlijk niet degene die op een bijbelstudieavond, waar iedereen zegt zich te verheugen in de Heer, zegt, met mij gaat het ook goed. Nee, zij wilde ruimte hebben voor haar verhaal en nam die ruimte ook. Ze stond gebroken voor haar omgeving en gaf gewoon letterlijk aan, zo ben ik, dit voel ik, dit is er gebeurd. Weet je, die hebben niet altijd graag op onze bijbelstudiekring. Soms vinden we dat ook wel eens een beetje te veel dan komt ze weer met het verhaal, of dan komt hij weer met het verhaal. Maar we hebben er echt oog voor. Maar dat is hoofdstuk 1. Naomi met haar pijn, met haar emotie. Maar na hoofdstuk 1 komt hoofdstuk 2 en daar verandert iets in hoofdstuk 2, in het verhaal van Naomi. Want in hoofdstuk 2 ontmoet Rut, haar schoondochter, Boas. En daardoor ziet ze weer wat hoop. Ze is nog steeds alleen, maar wat zegt ze dan in vers 20? Laten we dat ook maar even zien. In vers 20. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heere. Mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden. Dat is een geloofsuitspraak van hij heeft zijn goede tierenheid niet onthouden. Hij is het blijven geven. Maar als je dan ziet wat er staat in vers 8, dan zegt ze tegen haar schoondochters, voordat ze weer terug is in Bethlehem, ga heen, keer terug, mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, niet mij, want dat toen zij daar met die emotie zat, met die pijn zat, kon ze niet zeggen, de Heere heeft mij goede tierenheid bewezen. Nee, mogen hij dat bij jullie dan wel doen? Maar dan is er een soort kentering in het verhaal in hoofdstuk 2. En dan zegt zij in vers 20, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heere. God blijft goed. Maar ze ziet wat veranderingen. En ze heeft er oog voor dat in die veranderingen God aan het werk is. Dat er iets bijzonders gebeurt. Dat Rut een man mag ontmoeten die past in dat plan van God. En het lijkt alsof ze er oog voor gaat krijgen. En daarin ook de goedheid van God ziet. En het woordje goedheid, ik heb dat eens opgezocht wat dat betekent. Dat verwijst naar een hechte relatie waarbij de ene partij oprecht betrokken blijft bij een andere partij. Omdat dat het karakter is van de eerste partij. Met andere woorden, God is goed en hij is oprecht betrokken bij degene aan wie hij zijn goedheid toont. Want zo is hij namelijk, dat is zijn wezen. En op de een of andere manier peddelt ze nu met haar rechterpeddel en gelooft dat nu ook wat meer weer. En kan dat ook uitspreken. Ja, de ene keer rouw je met emoties en de andere keer sta je op de rots van geloof. Maar God werkt in beide aspecten. Dat heb ik gezien, dat heb ik ontdekt. En dan het derde deel van hoe God werkt. God werkt door toevalligheden. Als deel van zijn plan. Maar hoe toevallig is toevallig? Laten we even lezen. Rut 2, vers 1. Mag je even klikken? Ja, en dan staat er, nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, mijn God is koning, even de zaakjes, en zijn naam was Boas. Er staat letterlijk, nu had Naomi een bloedverwant aan de kant van haar man, een held van vermogen. Wordt daar het woord held gebruikt. En zijn naam was Boas. En dan lezen we even verder. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar, ga mijn dochter. En dan vers 3, en dat staat ook weer in beeld. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar, letterlijk staat er, en toevallig, het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. Het overkwam haar, toevallig kwam zij daar op die akker. En dan word je bepaald bij Boas. En wie is die Boas? Nou, als het gaat om zijn losserschap wil ik daar een andere preek aan wijden, maar als het gaat om zijn naam, betekent Boas in hem, in God, is kracht. Hij wordt letterlijk hier een held van vermogen genoemd. En dat woordje held komen we ook tegen in een beschrijving van de Heer Jezus. Weet u waar? Hij is de sterke held. Zo wordt de Heer Jezus een keer omschreven in de profetieën. De sterke held. Woord wordt hier gebruikt. Boas zijn naam betekent, in hem is kracht. Hij blijkt een bloedverwant te zijn, die Boas, een losser. En de Heer Jezus wordt ook regelmatig in Gods woord een losser genoemd. In de woorden van Job, hè? Ik weet mijn losser leeft. De Heer Jezus is ook een losser, een verlosser. En Rut hoopt de genade te vinden in zijn ogen. Dan zoek je ook genade en dan vind je het. En in dat hoofdstuk, hoofdstuk 2, zie je eigenlijk achter het verhaal, achter geschiedenis, een persoon tevoorschijn komen, die wij later, nu wij de geschiedenis die we lang geleden is gebeurd, die wij nu herkennen als de Heer Jezus. Dat kwam al in die tekst over de gerstenoogst, wat verwijst naar de opstanding van de Heer Jezus. Hier in de naam van Boas, wat verwijst naar de kracht van God, van de Heer Jezus. En de held, die sterke held die je terzijde staat. En de genade die we vinden in de ogen van hem die genade geeft. En weet je, dan staat er iets moois in vers 1 van hoofdstuk 3. Ga maar even naar het volgende plaatje. Ja, de volgende, ja echt, dus even om een beetje de geschiedenis te kunnen zien, dan staat er iets moois in vers 1 van hoofdstuk 3. Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? En die plaats van rust is voor Rut Boas, een plaats van rust. En dan staat er ook zo mooi geschreven, en dan moet ik eventjes kijken, want ik heb de verwijzing hier niet meer staan. In vers 18, het laatste vers, en daarin zit heel hoofdstuk 3, dus in verpakt zeg maar, tussen vers 1 en vers 18. Dan staat er in vers 18, toen zei Naomi, nadat Rut vertelt hoe ze Boas heeft ontmoet en wat er dan allemaal gebeurt en dergelijke. En dan staat er, ga rustig zitten mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Totdat alles volbracht is. Voelt u die woorden? Totdat alles volbracht is, zal hij niet rusten. Weet je, dit is wat we nodig hebben in verlieservaringen. We hebben perspectief nodig op opstanding. Namelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. Toen ik vorige week aan het graf stond van die zuster in Alkmaar, toen heb ik mijn gedicht voorgelezen, de dood heeft niet het laatste woord. Dat is zo krachtig als je dat daar zegt, terwijl dat graf daar open ligt en een enkele minuten later de kist zou gaan dalen. De dood heeft niet het laatste woord. We hebben soms zo'n pijn in ons verlies, maar de dood heeft niet het laatste woord. Ik zal je weer zien, heb ik in een ander gedicht geschreven. Ik zal je opnieuw gaan zien, ik mag je weer opnieuw ontmoeten. Dat is ons perspectief. De dood is niet het einde. Het is een doorgang. En eens is daar de dood volledig verdwenen in het hele plan van God. Er zal geen dood meer zijn. En dat is de eerste. Dus die gerstenoogst opstanding. En dan zie je Boas, kracht van God, de held. En hij zal niet rusten voordat alles is volbracht. En dat is ook gebleken. De Heer Jezus is gekomen, heeft alles volbracht. En wat nu ook in ons leven gebeurt, niets gaat buiten Gods weten om, gaat buiten Gods zorg om, gaat buiten Gods nabijheid om. We snappen het niet, maar soms komt er toevallig iets in ons leven, waarbij je ineens dat stukje kracht van God ervaart. Soms komt er toevallig iets op je weg, waarbij je ineens weer perspectief krijgt in je leven, uitzicht. Soms komt er toevallig iets in je leven, waardoor je merkt dat er ook winst kan zijn uit je verlieservaringen. En dat leert het boekje Rut ons via Naomi. Dus laten we deze twee teksten gewoon even bekijken. Zou ik geen plaats van rust voor je zoeken? Nou, dat is dus Boas. God is kracht, waar het je dus goed zal gaan. En die kracht hebben we zo nodig in onze pijn. En hij zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Letterlijk was dat zo voor Rut, maar in ons leven is alle dag vandaag. Wat mogen we leren vanmorgen? Leer rouwen. En broeders en zusters, help elkaar in het rouwen, bij elke verlieservaring. En denk dan maar aan dat plaatje. Ruimte voor pijn en emotie en ruimte voor je moet doorgaan. En ondersteuning in die momenten. Maar de Heer werkt in allebei de aspecten. Leer vertrouwen dat God echt ook in die pijn aanwezig is en alles laat medewerken ten goede. Dat zeggen we natuurlijk heel vaak. Het is een standaard kreet bijna in de evangelische wereld. Hij laat alles meewerken ten goede. Maar het is ook echt zo. Al ervaar je het misschien niet op dat moment. En ontdek dat God ook wanhoop, pijn laat passen in zijn plan op de een of andere manier om ons weer nieuwe verlangens naar hem te geven. Een nieuwe droom, gevoed door hoop die hij in ons legt en het geloof dat het allemaal wel goed komt. Ooit. Amen. Laten we danken. Vader in de hemel, we hebben allemaal van ons hier, we hebben allemaal last van ervaringen van verlies, van pijn. Op de een of andere manier. En het ene wordt misschien sterker en intenser ervaren dan het andere. Maar Heer, u bent erbij. Heer, soms roept u de storm tot stilte en soms moeten we er doorheen. Maar hoe het ook zij, zegt dat lied, u bent erbij. Heer, we zien het in het leven van Naomi, hoe achter de dingen die in haar leven gebeurden eigenlijk een plan zichtbaar is geworden. Een plan wat uiteindelijk de Heer Jezus laat zien. En letterlijk ook de Heer Jezus uit voortgekomen is. Dank u wel, Heer, dat we dat zo mogen ontdekken en ons hart daaraan kunnen ophalen. Dat we getroost kunnen worden. Dat niets toevallig is bij u. Heer, misschien komen we er nooit achter precies hoe dingen werken. Maar u werkt. En u werkt zo dat u tot het einde komt wat u in gedachten heeft. En dat is een goed einde. Waarin alles volbracht is. Amen.